Toen ik binnenkwam, toen dacht ik dat we in het laatst van de dagen zijn terechtgekomen. En dat kwam vanwege die vreemde gezichten die daar hingen aan de wand. Niet de broeders die daar zitten, maar iets hoger. We willen vanavond nadenken over de vraag: wat doen wij, wat doen de gelovigen in het vaderhuis? En dat lijkt misschien heel simpel, maar het zal wel duidelijk worden dat dat niet zo simpel is. Maar het is wel erg uniek en het is ook heel erg rijk. Rijk voor je geloofsleven, rijk voor je gedachten over de Heer Jezus. Het gaat in deze hele serie over de toekomst, over toekomstige gebeurtenissen, het weggaan van de gemeente, de opname van de gemeente. En we hebben het al gehad over de gemeente en we hebben het gehad over wat doet de gemeente in de hemel. En vanavond is dan aan de beurt, wat doet de gemeente in het huis van de Vader? Uit het feit dat we die onderwerpen uit elkaar getrokken hebben, wat doet de gemeente in de hemel en wat doet de gemeente in het huis van de Vader, blijkt al dat er verschil is. Het is niet hetzelfde. De hemel is niet hetzelfde als het huis van de Vader. Ik wil graag met jullie een paar stukjes lezen uit de Bijbel en dat komt uit Johannes 17 in elk geval. Dat had je waarschijnlijk wel gedacht. Johannes 17. Dit sprak Jezus en hij hief zijn ogen ten hemel en zei: Vader, de ure is gekomen, verheerlijk uw zoon, opdat uw zoon u verheerlijke. Gelijk gij hem macht hebt gegeven over alle vlees, om aan al wat gij hem gegeven hebt eeuwig leven te schenken. Dit nu is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen dat gij mij te doen gegeven hebt. En nu verheerlijk gij mij, Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Dan ga ik verder in vers 16. Ik vergis me nog. Het is 15. Ik bid niet dat ge hen uit de wereld wegneemt, maar dat ge hen bewaart voor de boze. Ze zijn niet uit de wereld, gelijk ik niet uit de wereld ben. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Gelijk gij mij gezonden hebt in de wereld, heb ook ik hen gezonden in de wereld. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven. Opdat ze allen één zijn, gelijk gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons zijn. Opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En de heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. Opdat ze één zijn, gelijk wij één zijn, ik in hen, gij in mij, dat ze volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkennen dat gij mij gezonden hebt en dat gij hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Vader, hetgeen gij mij gegeven hebt, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Lees nog even terug aan het eind van vers 23. Dat gij hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Eind van vers 24. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging van de wereld. De liefde van de Vader tot de Heer Jezus was van voor de grondlegging van de wereld. Maar de liefde voor ons is dus ook van voor de grondlegging van de wereld. Staat hier. Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u. En deze weten dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal hem bekendmaken. Opdat de liefde waarmee gij mij lief gehad hebt, in hen zij en ik in hen. Tot zover het lezen. Om te beginnen mag dus al duidelijk zijn dat er verschil is tussen hemel en vaderhuis. De Bijbel zegt dat in de beginne God de hemel en de aarde schiep. De hemel hoort dus bij de schepping. En de opmerking die nu volgt is vaker te horen geweest hier, ook in deze ruimte. En dat is: waar was de Heer Jezus, waar was God toen hij de hemel nog niet gemaakt had? Want de hemel hoort bij de schepping. Was er dan ergens iets buiten deze schepping waar de Vader, de Zoon en de Geest hebben gewoond van eeuwigheid? Ja, dat was er, die plek is er, en dat is het huis van de Vader. En dat is voor ons al heel, heel moeilijk te begrijpen. Hoe zouden we erin kunnen doordringen dat er ergens buiten ons gezichtsveld, buiten dat wat schepping heet, er toen al iets was waar God de Vader, God de Zoon en God de Geest van eeuwigheid aan gewoond hebben? Engelen horen ook bij de schepping, zijn schepselen. Maar toch is er iets geweest buiten de schepping. En die plek, ik noem het maar even een plek, ik weet niet of je dat zo moet zeggen, wordt het huis van de Vader genoemd. En daar in het huis van de Vader is overleg geweest, is gesprek geweest tussen de Vader en de Zoon en de Geest. Alle drie, Vader, Zoon en Geest, worden God genoemd in de Bijbel. Als er een uitdrukking ontstaat, de drie enige God, dan is dat Bijbels. Niet omdat die uitdrukking op zich in de Bijbel voorkomt, dat komt in de Bijbel niet voor. Mensen die van een bepaald genootschap zijn en die langs de deuren trekken en die de naam Jehovah iedere keer gebruiken. Een goede uitdrukking hoor, de naam Jehovah, de naam Yahweh, Jehovah. Heel goed. Maar die zeggen dat de Heer Jezus weliswaar heel hoog ingeschaald is, maar niet God zelf is. En die vallen altijd aan op het punt van: ja, jullie zeggen dat er een drie-enige God is. Hier is mijn Bijbel, lees me uit de Bijbel even voor waar dat staat. Nou, die uitdrukking komt dus in de Bijbel niet voor. Maar wat wel voorkomt is dat God de Vader God genoemd wordt, dat God de Zoon God genoemd wordt en dat God de Geest God genoemd wordt. Met andere woorden, alle drie worden God genoemd. En ze worden ook als één aangeduid. God de Vader, God de Zoon, God de Geest waren in het huis van de Vader. De engelen moesten nog komen. De schepping die wij dan kennen, de hele kosmos, moest nog ontstaan. Maar zij waren er. En daar is, zoals ik zei, overleg geweest, daar is gesprek geweest en daar is iets bijzonders gebeurd. Daar is misschien heel veel meer gezegd, waarvan wij nog niet weten. Dat komt misschien nog. Maar er is in elk geval overleg geweest over jou en over mij. En alleen al dat is uniek. Hoe kunnen wij pakken dat daar waar nog nooit iets is geweest waar geen engelen waren, en Adam en Eva uiteraard ook niet, die moesten allemaal nog komen, dat daar toen al gesproken is over ons. Geldt dat woordje ons dan voor alle schepselen, voor alle mannen, vrouwen die ooit op aarde zijn geweest? Nee. Ook dat kun je niet zeggen. Maar daar is gesproken over een gezelschap rondom de Zoon. Er zou rondom de Zoon een hele bijzondere groep zijn in de toekomst. En de Vader heeft gezegd: ik geef je, mijn Zoon, ik geef je een gezelschap, een hele bijzondere groep om je heen als een geschenk, als een cadeau. En in dat gezelschap, binnen dat gezelschap, zul jij de allerhoogste zijn, de allergrootste zijn. En binnen dat gezelschap zal er iets bijzonders gebeuren. Dat heeft de Vader gezegd tegen de Heer Jezus. En we gaan mensen maken, we gaan scheppen, en we gaan mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Maar die mensen die naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis geschapen zouden worden, zouden ook een mogelijkheid hebben om een verkeerde keuze te maken. Dat is ook gebleken. Want toen God uiteindelijk begon met scheppen, hebben Adam en Eva een verkeerde keuze gemaakt. Ze hebben niet geluisterd. En ze zijn in de fout gestapt. In de valkuil van de tegenstander. Maar ook dat was bekend. Dat was bekend voor Adam en Eva er waren, voordat ze überhaupt iets verkeerds zouden kunnen doen, was het al duidelijk dat dit stond te gebeuren, eraan kwam. Want voor de grondlegging van de wereld, voor Adam en Eva er waren, heeft de Heer Jezus al gezegd: dan los ik dat op. Dan wil ik voor die mensen die in de fout gaan mijn leven geven. En ik wil voor hen gaan betalen. Hij is namelijk het lam voorgekend voor de grondlegging van de wereld. Dus toen er nog niets aan zonde was, aan wegzakken was, heeft Gods Zoon al gezegd: ik kom, dit los ik op. Dat wordt in de Bijbel genoemd: zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Dat is één regeltje en dat regeltje wordt wel vaak geciteerd. Maar het zit hier, voordat er überhaupt iets niet goed was, is daar ook al een overleg geweest. Die mensen die kunnen fouten gaan maken en zullen fouten gaan maken. Maar ik ga erheen om die fouten weg te nemen. Ik ga ervoor betalen. Het is dus de Heere God ook niet uit de hand gelopen toen Adam en Eva zondigden. Nog sterker, ze wisten ervan. Ik hoop niet dat ik u choqueer met dit soort uitdrukkingen, maar het is goed om je te realiseren dat er, voordat er überhaupt iets niet goed ging, al een besluit lag, een raadsbesluit van God was om mensen rondom de Heer Jezus te plaatsen. En toen God die mensen ging maken, heeft hij Adam neergezet in de hof van Eden, in die prachtige tuin ergens in Irak. En daar heeft hij die dieren neergezet. En Adam heeft al die dieren bekeken en heeft ze namen gegeven naar hun aard. Ik zou niet weten wat ik daarmee moet, maar hij heeft echt een leeuw genoemd, omdat dat te maken had met het karakter van dat dier. En paard en ezel en alle anderen. En toen Adam heeft gezien dat die dieren niet alleen een dier aan zich was, zo'n dier, maar dat dat ook een gezelschap was van een mannetje en een vrouwtje, toen heeft hij bij zichzelf kunnen concluderen: en ja, ik zit hier en ik geef ze namen naar hun aard, en dat is wel heel uniek, maar eigenlijk hebben die iets gemeenschappelijks wat ik niet heb. Toen heeft de Heere God Adam in een diepe slaap gebracht, u kent het allemaal, en hij heeft uit zijn zij een rib genomen. Het woord zijde en rib is precies hetzelfde. Daarom weet u dat de Heer Jezus doorstoken werd in zijn zij. En hij heeft uit de rib van Adam een vrouw gebouwd. Manin. Vlees van mijn vlees, been van mijn been. Een hulpe die bij hem past. Een hulpe tegenover hem. En u bent er misschien wel mee grootgebracht. En u denkt, ja, dat is dat oude verhaal van man en vrouw. En daar gaan ze weer, weet je wat. Daar gaan alle oude tradities weer een rolletje spelen. Nu, dat is niet een oud verhaal. Dit is een heel uniek gebeuren. Ik wil heel voorzichtig zeggen, maar daar heeft God als eerste gezegd, kijk eens, wat ik nu van plan ben met de Heer Jezus, dat zal ik direct eens even tonen. De eerste scheppingsdaad met een mens is man en vrouw schiep hij hem. Een eenheid en toch twee apart. Ze horen bij elkaar, ze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden, maar ze zijn toch apart. En ze horen bij elkaar, een hulpe tegenover hem. Iemand die bij hem past. Iemand die Adam completeert. Dat is het eerste wat God doet. En de Bijbel zegt in het Nieuwe Testament, deze verborgenheid is groot. Dit is een geheimenis, dit is een mysterie. Deze verborgenheid is groot. Maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Dat wat daar in de Hof van Eden is gebeurd, dat ontzagwekkend gebeuren van twee die bij elkaar hoorden en toch apart waren. Dat is Gods plan met de Heer Jezus. Het is niet goed dat hij alleen zal zijn. Zal ik het voorzichtig zeggen, en dat is wel met enige restrictie misschien. Mijn zoon, het is niet goed dat je alleen bent. Ik zal je een hulp geven. Ik zal je iemand geven die bij je past. Iemand die je volledig maakt, die je completeert. Wie is die iemand? Ja, dat is een vrouw. En de Bijbel zegt dat de Heer Jezus een vrouw zal krijgen. Een bruid. En ik hoop dat het u nu een beetje gaat beroeren. En dat u de indruk krijgt van, hé, daar moeten we toch eens wat meer van weten. Want deze dingen zijn zo waardevol, maar zo essentieel ook, dat we er misschien veel eerder aan hadden moeten beginnen. U die gelooft in de Heer Jezus, daar ga ik even vanuit. Geert zei in zijn openingswoordje al, je mag door het geloof in de Heer Jezus jezelf een kind van God noemen. Je mag weten dat je zonden vergeven zijn. Je mag weten dat de Heilige Geest dan in je is gaan wonen. Maar dat is ook uniek. Maar alle mensen die ooit op aarde zijn geleefd en geloofd hebben, op de een of andere manier, hebben leven uit God. Hebben leven tot in eeuwigheid. Hebben ook allemaal hun zondevergeving. Dat is iets gemeenschappelijks. Maar dat wil nog niet zeggen dat al die mensen die ooit tot bekering zijn gekomen, of die ooit nieuw leven opnieuw geboren zijn, dat die allemaal hetzelfde hebben. Dat is niet zo. Het wordt tijd dat u zichzelf feliciteert met de geweldige rijkdom. En in de tijd van een recessie kan dat geen kwaad om dat eens te zeggen. Dat u zichzelf complimentjes maakt van, maar ik ben rijk, waarom ben ik nu rijk? Omdat ik het beter deed dan Adam, omdat ik het beter deed dan David, omdat ik het beter deed dan de lui van Nineveh, omdat ik het beter deed dan de grote scharen die niemand tellen kan. Nee, niet om die reden, maar omdat God mij voor de grondlegging van de wereld, voordat er überhaupt iets was of iets mis kon gaan, uitgekozen heeft om hem te completeren. Dat is de insteek. En als de gemeente vergeet wie ze is, in Gods plan, in Gods oog, dan ga je allerlei andere kanten op. Want over dit soort dingen hoor je nauwelijks, of misschien helemaal niet, preken. Wel, nou ja, als je last hebt hiervan, dan moet je die hulpverlener hebben. Als je last daarvan hebt, dan moet je die kant op. En we moeten elkaar helpen. Natuurlijk moeten we elkaar helpen. Natuurlijk moeten we er ook voor elkaar willen zijn. Geen enkele twijfel. Maar dat is niet het essentiële van gemeente zijn. Ik ken een damclub die elkaar ook helpen door alles in, behalve dammen één keer in de week, gaan ze elkaar ook helpen met verhuizen en met computeren. Dus die sociale codes liggen daar ook. Maar we zijn niet een soort veredelde damclub. Of als u intelligenter doet, schaakclub. God heeft ons heel bijzonder gemaakt. Door het geloof in de Heer Jezus. Door het geweldige geloof in de Heer Jezus. Heb u dat van uzelf bedacht, dat geloof? Heb u ook gekregen. Het is een gave van God. Het is een geschenk van God. En dat geschenk van God is de Heer Jezus aan u. God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Je hebt de Heer Jezus aangenomen als je heilig, of je hebt het niet gedaan. En nu er niet omheen draaien en ook niet zeggen, dat zal ik morgen nog eens overwegen. Of we gaan de kerstdagen en het is wel een goed moment om eens een keer een poosje te gaan mediteren. Nou, stop er maar mee, geloof in de Heer Jezus. Een beetje kort op de bocht, maar als je hem niet hebt, heb je niks. Als je hem wel hebt, heb je alles. Niet je vrome gevoel, niet het aantal teksten uit je hoofd geleerd, niet je vrome voornemens voor 2009. Het zegt allemaal niets. Ja, nou niets, dat is weer te ver natuurlijk. Het is goed om goede plannen te maken. Maar inhoudelijk is de enige echte optie geloven in de Heer Jezus. Heb je dat? Willen degenen die dat niet hebben even daar gaan staan en degenen die het wel hebben even daar gaan staan? Ja, nou, moet dat dan zo door de keel geduwd? Nou, nee, dat hoeft van mij niet. Maar je moet wel heel helder hebben dat je alleen door het geloof in de Heer Jezus een kind van God kunt zijn. En als je hem hebt leren kennen, als je heilig, als je verlosser is, de Heilige Geest in je gaan wonen, hoor je vanaf dat moment bij het lichaam van Christus, hoor je op dat moment bij de bruid van het lam, ben je een buitengewoon gezegend iemand. Gezegend met alle geestelijke zegening. Alle geestelijke zegening. En vanaf dat moment, zei de Heer Jezus, hoor je niet meer hier op aarde. Denk maar, hoe kan een aardige plek zijn om te wonen? Maar ik ga plaats bereiden in het huis van de Vader. Waar gaat de Heer Jezus voor jou en voor mij plaats? In de hemel? Nee, dat zegt hij niet. Is de Heer Jezus dan niet in de hemel? Ja, dat wist hij ook. Maar hij bereidt plaats voor jou in het huis van de Vader. Daar was nog nooit een engel geweest en er is nu nog nooit een engel geweest. Daar woont God die een ontoegankelijk licht bewoont. Er is nog nooit iemand in doorgedrongen. Niemand is er ooit geweest. Daar waar de Vader, de Zoon en de Geest altijd waren, van voor de schepping, daar is voor jou en voor mij plaats bereid. Daar hoor je. Daarom zijn we hier vreemdelingen en bijwoners. Daarom is onze zegen ook heel anders dan de zegen van Israël. De zegen van Israël is annex aan Jeruzalem op aarde, aan vierkante meters, aan vierkante kilometers, aan de Nijl als grens en de Eufraat als grens en de Middellandse Zee als grens en Libanon als grens. Ik bedoel, dat is gewoon materie, kun je gewoon afpalen, afmeten. Dat is Israël. Dus u hebt een heel andere zegen. U bent heel anders. Ik ga er niet om dat ik nu eigenwijs zou moeten worden van mijn zegen is hoger dan de zegen van de Jood. Jaloezie is er straks ook niet meer. Dus daar gaat het ook niet om. Maar jij en ik moeten ons nu durven realiseren dat wij door God uitgekozen zijn om daar te zijn waar hij altijd is geweest. De doden in Christus, dus onze geliefden die al heen gingen, die zijn ook nog niet in het huis van de Vader. Dat staat nergens. Ja, wel in advertenties in de krant. Ik las het nog weer. Opgenomen in het Vaderhuis. Die en die, zo is de geboortedatum en de sterfdatum. Ik snap het ook wel. En ik heb er ook preekjes over gehoord bij begrafenisdiensten. Maar het klopt niet. Ben ik nu de eigenwijze criticus die aangesteld is om allemaal met een soort rood potloodje rond te stappen. Dat klopt niet en dat klopt niet. Laat dat maar. Maar de doden in Christus, dus onze mannen, vrouwen, vaders, moeders, misschien kinderen. Ze zijn met Christus. Ze zijn ontbonden. En de Bijbel zegt dat is verreweg het beste. Die zijn niet slecht af, dat bedoel ik dus niet. Ze zijn heel goed af. Ze genieten. Ze horen onuitsprekelijke woorden. Ze zijn verheerlijkt. In het paradijs zijn ze. In de schoot van Abraham. Allemaal termen voor diezelfde uitdrukking. Voor diezelfde locatie. Daar zijn ze. De doden in Christus. En ze horen en ze worden vertroost. En ze genieten mateloos. Maar het is niet hetzelfde als het vaderhuis. Want als de Heer Jezus straks komt om ons in het vaderhuis te brengen, wat doet hij dan? Dan gaat hij eerst de doden in Christus laten opstaan. Dat zegt de Bijbel hoor. De doden in Christus die blijven niet achter. Die worden eerst opgewekt. Ineens zijn ze daar weer. En wij die nog overblijven tot dat moment, wij worden veranderd. Stel dat dat vanavond gebeurt, dan worden de doden in Christus ineens opgewekt. Ze worden uit het paradijs gehaald. Er komt zelfs een verheerlijk lichaam uit een kiem van dat oude lichaam. De Bijbel zegt dat dat oude lichaam gezaaid werd. En dat in dat oude lichaam een kiem zat van een opstandingslichaam. Van een heel nieuw lichaam, verheerlijk lichaam. En zij worden ineens helemaal nieuw gezien. Maar hun geest, hun ziel en geest, dus het meest wezenlijke van het mens zijn, dat wordt samengevoegd met een verheerlijk lichaam. En wij die hier nog zitten in pak 12 of pak 13 of pak 1, het is mij allemaal om het even, wij worden veranderd. Ineens blijven onze kloffies hier ook achter. En onze, nou ja, zal ik het gewoon zeggen, je kunstgebit is ineens hier achtergebleven. Ik bedoel het niet naar of belachelijk, maar alles wat aan verwording onderhevig was, dat blijft achter. Alles wat kreupel was of ontwricht, blijft achter. En we hebben een verheerlijk lichaam. Wij worden veranderd. En we worden samengevoegd met hen die ons sliepen, die ons zijn voorgegaan. En we gaan samen de Heer Jezus tegemoet. En hij zegt, kom! En het is een bevelend roepen, dat is een bevel van hem. En we gaan naar hem en we worden door hem in het huis van de Vader gebracht. Ik sla even een paar stukjes over, maar dat is de taal. Komen we in het huis van de Vader. Samen. Dus alle gelovigen. Vanaf de Pinksterdag. Daarvoor waren er ook gelovigen. Maar die hoorden bij Israël. Die worden ook bijzonder gezegend. Maar dat is wel wat anders. Daarvoor waren er ook al mensen voor de zondvloed. En na de zondvloed. Er waren zelfs mensen als Job, die hebben misschien nergens ooit bijgehoord. Die hebben gewoon de sterretjes bekeken, die hebben dus de schepping gezien. En die hebben geloofd en ze zijn gegaan. En als u daar een voorbeeld van wilt, misschien heb ik dat de vorige keer gezegd. Kijkt u maar naar de wijzen uit het oosten. Die kwamen niet uit Dingsbelo, echt niet. Die kwamen uit Irak en uit Iran. En die zijn door dus te zien naar de sterretjes naar Bethlehem gegaan. En ze hebben daar een aanbiddingsdienst gehouden voor het lam. Zijn ze gaan knielen. Dat hebben ze gedaan. En ze hebben hun geschenk aangeboden. Er zijn altijd mensen geweest die geloofd hebben. Maar dat wil nog niet zeggen dat die mensen allemaal hetzelfde hebben. Vanaf het moment dat de Heilige Geest is uitgestort. En aanvankelijk van 120 een eenheid maakte. 120 waren immers bijeen. En de volgende dag of dezelfde dag waren het er al 3120. En de dag later waren het geloof ik 5120. Maar in ieder geval, dat ging heel vlug. Dat gezelschap is begonnen met de uitstorting van de Heilige Geest. En dat gezelschap wordt nu nog steeds gevoegd. Daar hoor je bij? Of je hoort er niet bij? Ik kreeg een mailtje vorige week van iemand die zei, ik ben door de Heer Jezus gekomen. En ik heb hem leren kennen als mijn heiland, als mijn verlosser. En dat weet ik zeker. En ik ben gedoopt. Dat was dan iemand die de volwassen doop voorstond. Dat doe ik ook wel, maar het gaat me niet om het moment waarop. Maar hij zegt, ik ben gedoopt. En nu kom ik erachter dat ik een Jood ben. Jaren later. Mail van, hoor ik nu bij Israël? Heb ik nu de zegeningen van Israël? Of heb ik nu de zegeningen van de gemeente? Of misschien wel allebei. En moet ik nu besneden worden? Moet ik nu de Joodse feesten gaan houden? Even, ik snap die vraag. Ik heb één keer geantwoord en nu inmiddels al 5 keer, want dat gaat maar door. Er komen nieuwe vragen en nieuwe antwoorden. Maar hij komt er ineens achter van, waar hoor ik nu eigenlijk bij? God heeft een heel bijzonder plan met Israël, met zijn oude volk. En zal dat plan ook waarmaken. Maar God heeft dan ook een heel bijzonder plan met jou en met mij. En gaat dat plan ook waarmaken. En jij die hier zit en gelooft in de Heer Jezus. Je hoort, als je gelooft in de Jezus, is de Heilige Geest in je gaan wonen. Je hoort bij de gemeente, bij het lichaam van Christus. En dat lichaam van Christus hoort bij hem die het hoofd is. Nog preciezer, dat lichaam van Christus completeert hem. Zegt de Bijbel. Leest u Efeze 1 vanavond, of vannacht als u niet kunt slapen. Misschien duizelt het u. Efeze 1. Hij die hoofd is boven alle dingen. Alle dingen zijn hem onderworpen. Alle dingen zijn van hem. Hij is Heer over alles. Hij die hoofd is boven alle dingen, is gegeven aan de gemeente die hem completeert. Zegt de Bijbel, Efeze 1, het laatste vers. Jij en ik maken de Heer Jezus vol. Het is niet goed dat de mens alleen zij. Die wonderlijke twee-eenheid die al begon toen God mensen schiep, zal inhoud krijgen. En daar gaan we met z'n allen. Waarom gaan we naar het huis van de Vader? Omdat daar de oorsprong ligt van de gemeente. En de gemeente is al eerder in Gods plan geweest dan Israël. Met alle respect, Israël is natuurlijk eerder geweest in de geschiedenis, in de jaartallen. Maar de gemeente was uitverkoren van voor de grondlegging. En Israël is uitverkoren vanaf de grondlegging. Wat zullen we daar doen in het huis van de Vader? Gaan we daar naar elkaar kijken en zeggen, wat fijn dat je er bent, Sascha. Wat fijn dat je de trommeltjes speelde. Hier, hij zat hierachter. Ik kon hem niet zien, maar ik wist dat hij erachter zat. Achter die dingen. Wat fijn dat jullie zongen. Wat fijn dat jullie hier waren om te musiceren. Wat fijn dat we... Gaan we zeggen, ach, het was wel moeilijk, hè, het laatste stuk. Hè. Een sneeuwbui op diezelfde avond. Misschien was het wel glad en zo. Gaan we daarover praten? Gaan we het hebben over het laatste zweet, wat we nog even van onze voorhoofden moeten wissen? Is dat ons onderwerp? En hoe ging het jou? Hoe heb je het gehad? Zou er geen gevoel zijn bij ons? Jazeker is dat er. Maar ik denk dat u zo overweldigd bent door hem, dat u alleen maar naar hem kijkt. Ik zal u zeggen waarom. De Heer Jezus zei, Vader, ik heb het werk volëindigd wat u mij gegeven hebt om te doen. Ik heb het helemaal afgemaakt. Ik kan echt zeggen, het is volbracht. Helemaal. En nu, Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. De Heer Jezus had al heerlijkheid voordat er goud bestond. Goud zit in de schepping. Zit ergens in de aarde. Diamanten ook. Maar hij had al heerlijkheid voor er goud of diamanten waren. Wat voor heerlijkheid? Ja, dat wordt al een beetje moeilijk. In Openbaring 1 zegt Johannes, schrijft hij later, toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Wie zag hij toen? Hij zag de Heer Jezus. Goud, gouden gordel, witte kleren, wit haar, ogen, voeten. Wel heel majesteitelijk, maar toch verband houden met de schepping. En Johannes was al zo perplex. Hij had de Heer Jezus natuurlijk vaak gezien. Hij had met hem gegeten, gewandeld, gesproken. En nu zag hij hem in glorie en heerlijkheid. En hij was al nergens toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Maar stel je nu voor dat Johannes de Heer Jezus ziet in de heerlijkheid die hij had eer de wereld was. Dan heb je helemaal niks meer. Dan ben je helemaal perplex. Jij en ik komen aan in het huis van de Vader. We worden door hemzelf, door de Heer Jezus gehaald. Komen jullie? Kom. We gaan hem tegemoet. We worden door hem thuis gehaald. We worden door hem in het huis van de Vader gebracht. En dan praat ik niet over jou. En jij praat niet over mij. En toen ik hem zag, ja, dan verbleekt alles. Wanneer Jezus zegt, Vader, de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was, die heb ik hun gegeven. En ik wil dat zij bij mij zijn om die heerlijkheid niet alleen te zien, maar ook te hebben. Jij met je idee van, ja, dan moet ik toch een zondags pak aan, of ik moet ervoor zorgen dat ik een beetje netjes tevoorschijn kom. Forget it. De heerlijkheid van hemzelf. En niet de heerlijkheid die te maken heeft met onze scheppingsperikelen, maar de heerlijkheid die de Heer Jezus al had voordat de wereld bestond. Hoe zou je eruit zien in het huis van de Vader? Oogverblindend. Wat geen oor heeft gehoord. En wat in geen mensenhart en is opgekomen. Met andere woorden, je kunt nog denken aan een kleed. Je kunt nog denken aan haar. Je kunt nog denken aan een ring. Je kunt nog denken aan sandalen aan de voeten. Je kunt nog denken aan materiële dingen die te maken hebben met kleding en zo en met uitstraling. Maar dit is in geen mensenhart opgekomen. Dat is God voor jou bereid. Je staat er schitterend voor. En dan gelijk om je heen kijken. Van mij is mooier dan van jou of zo. Nee, ook niet aan de orde. Ook niet van de, wat een stelletje stumpers daar op aarde zeggen. Moest langs, lopen ze daar nog in de, ze hebben gewone schoenen aan. Daar lopen nog zelfs mensen met kloppen en met laarzen. Kun je nagaan. En wij zitten hier. Zal het zo gaan? Ook niet. Het gaat erom dat je hem ziet. En dat je zo onder de indruk bent van hem. Dat je niet anders kunt dan voor hem neervallen. En hij zegt, haha, kom, jullie zijn bedoeld om mij compleet te maken, te volmaken, te completeren. Wij worden gezien samen met de Heer Jezus. En hij, de Heer Jezus, zal de eerstgeborene, de hoogste in de rang zijn onder velen die daaromheen zijn, zegt Romeinen 8. Stel nu dat dit een beetje doordringt. Wat gaat er dan gebeuren? Weet u, in Romeinen 8 staat dat we gekend zijn, dat we bestemd zijn om aan het beeld van die zoon gelijkvormig te zijn, omdat hij de eerstgeborene zal zijn onder vele broederen. Die hij bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. Die hij geroepen heeft, heeft hij ook gerechtvaardigd. Die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen we dan van deze dingen zeggen? Weet je, dit staat bij een tekst die jij heel moeilijk vindt. Dat God alle dingen doet meewerken ten goede. En wij vinden dat als wij dit zeggen, ja, maar dan is het alleen maar dat wat, ja, wat wij aangenaam vinden, wat goed is voor ons. Dus een gaaf lichaam, of geen problemen, geen stadmotor stuk of zo. Maar is dat zo? De Heere zegt, alle dingen laat ik in jouw leven meewerken ten goede. Want, daar komt dit stuk. Ik heb jou bestemd om aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te zijn. Dat heb ik bedacht. En dan kan Romeinen 8 ook zeggen, wat zullen we dan zeggen als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Wie dan en wat dan? Weet je, vanaf het moment dat aardse dingen of welvaart voor mijzelf, prosperity teaching, dat iets voor mijzelf belangrijker zou worden dan de Heer Jezus, dan ben je precies de plank aan het misslaan. Dan ben je over een grens gegaan. En die grens is heel dichtbij in onze dagen. We gaan er bijna altijd over, want we willen iets voor onszelf. We willen zelf een zegen, we willen zelf een kick, we willen zelf, nou ja, wat dan ook, we willen iets aan zegen. Maar de zegen van God is niet dat ik het goed heb hier op aarde. De zegen van God is dat de Heer Jezus het goed heeft in het huis van de Vader. Dat is Gods plan met jou. Niet mijn welbevinden hier op aarde, maar zijn glorie in het huis van de Vader. Daar gaat het om. Jij en ik worden uitgenodigd om daar te zijn. En we zullen hem zien. We zullen om hem heen zijn. En hij zal torenhoog uitsteken boven dit gezelschap. In het huis van de Vader. Daar zullen we zijn heerlijkheid zien, zijn heerlijkheid krijgen. Daar zullen we om hem heen staan. En daar zullen we ervaren wat het is om Adam en Eva te zijn. Dat geloof ik stellig. Natuurlijk heeft dat niet met seksualiteit te maken. Dat is in de schepping gelegd om ons iets te laten proeven. En meestal wordt dat verknipt, verknoeid, bezoedeld, op alle mogelijke manieren veranderd ook. Er komen andere vormen voor. Maar Gods plan is, kijk eens, daar heb je iets. En de Satan doet zijn uiterste best. Waarom zou er zoveel over dit onderwerp gesproken, geschreven en gefilmd zijn? Altijd gaat het hierover. Alsof dat het ultieme is. Nou, God heeft het als een bijzonderheid in de schepping gelegd. En dan wordt het beleefd. Eén zijn. Eén zijn met hem. Ik ga er niet verder op in, want de volgende keer moet ik over de bruiloft van het lam ook nog wat munitie hebben, zal ik maar zeggen. Nog wat stof overhouden. En dat is ook genoeg. Maar hier vindt u het. Daar vindt u dat schitterende beeld van lichaam van Christus. Hij het hoofd, wij de leden. Daar vindt u ook het schitterende beeld van hij, de Adam, de laatste Adam. En wij, Eva, de vrouw die bij hem past, tegenover hem completerend, daar in het huis van de Vader. Wat denkt u wat er dan gaat gebeuren? Nou, ik denk dat je maar op één punt uitkomt, dat is een soort aanbiddingsdienst. Wie heeft dit bedacht? Waar komt dit vandaan? Raadsbesluiten van God. En je komt uit bij het Nieuwe Testament waar Paulus zegt, dit is nooit, maar dan ook nooit zichtbaar geweest. Dit is nooit openbaar gemaakt. Maar het is aan mij gegeven om dit uit de doeken te doen. Daarom vinden we Paulus zo moeilijk. Daarom zeggen we, ja, Paulus, die vrijgezel, die snapte er niks van. Die wist niet eens hoe het zat met man en vrouw. Dus ja, hij is nooit getrouwd geweest. Al dit soort kreten, vergeet het eens en voor altijd. Want het is uitgerekend die Paulus geweest die dit uit de doeken is gaan doen. Dus het mysterie, de verborgenheid, dat noemt hij zichzelf, dat noemt hij zijn evangelie. Dat hele bijzondere, die hele bijzondere bediening die Paulus heeft gehad, gekregen om dit te vertellen. Heeft hij gedaan. Heeft hij schitterende dingen van verteld. En wij vinden het te moeilijk. Wij zeggen ja, met elkaar omgaan. Kijk, als we nou de brief van de Romeinen lezen. En je leest in Romeinen 12 en 13 en 16 en zo. Hoe het moet met elkaar. En geen ruzie maken. En elkaar voorgaan in betoning van eer. Kijk, daar kunnen we iets mee. En dan maken ze ook wel iets in duidelijk. Daar kun je nog wel eens een beetje uitbeelden. Ook nog in mim en in workshops kun je er wat mee aan handen en voeten aan geven. Maar dat enorme van Paulus, zoals hij in Efeze 1, 2 en 3 schrijft, en de Colossense 1 en 2. Ja. Weet u, dit wordt overtrokken genoemd. En nu zeggen de critici dat Paulus een heel ander evangelie vertelde dan de Heer Jezus ooit verteld heeft. Dat zeggen ze vandaag. En dat het er niet op lijkt. Want ja, de Heer Jezus zegende de kinderen. En de Heer Jezus was er voor de verdrukten en voor de armen. En voor degenen die aan de rand van de maatschappij stonden. Maar die Paulus, die staat zo hoog ergens in een boom. Dat zeggen ze. En wat blijkt nu? De hele christenheid gaat langzaam maar zeker mee in dit denken. En die hebben niet meer het idee dat God een heel bijzonder plan heeft met de gemeente. Nog preciezer, een heel bijzonder plan heeft met de Heer Jezus. Waar hij de gemeente voor gebruikt. Maar dat is nog weer wat anders. En we gaan langzaam maar zeker naar een niveau van, laat maar zeggen, kleuterklasje 1. En daar zitten we. Daarom is zo'n onderwerp altijd ondergesneeuwd. Daarom hoor je daar vrijwel nooit iets over. Want ja, wat moet je daarmee? Maar vanaf het moment dat een gelovige ziet wie hij, zij, is in Gods plan rondom de Heer Jezus, wordt alles anders. Krijg je een heel andere bril. Niet van Pearl of van Hans Anders. Maar het wordt wel anders. Het wordt echt heel anders. Je gaat ineens dingen zien die je nog nooit zag. En die dingen die zijn gericht en gekoppeld aan de Heer Jezus. En nu wil de Bijbel ons duidelijk maken dat wij daar horen. En dat de liefde die God heeft gehad voor de Heer Jezus, ja, die is van voor de grondlegging van de wereld. Uiteraard, die waren er al. En de Vader had de Zoon lief, ook voordat er een schepping was. Nou, diezelfde liefde is ook voor jou. Nou, dan gaat hij weer. Dan komt er een hele andere categorie komt naar voren. Sorry dat ik dat zo zeg. Dan, ik wil niet alles negatieve uitstellen. Maar die zeggen, ja, maar je kunt wel willen dat je tot bekering komt, maar dan moet je eerst even weten dat je uitverkoren bent. En als je niet weet dat je uitverkoren bent, ja, dan kun je ploeteren wat je wilt, maar dan kom je er toch nooit. Ik hoor dat om me heen, ik woon in Rijssen toevallig. En dat is een enorm gezelschap van gelovige mensen die willen de Heere dienen. Dus alsjeblieft, ik wou dat we praktisch waarmaakten wat zij waarmaken. Dus even, ik wil het niet in een soort negatief daglicht plaatst. Maar ze zitten wel met dit enorme probleem. Als ik niet uitverkoren ben, dan kan ik ploeteren wat ik wil. Dan kom ik er toch nooit. En als mensen dan zeggen dat ze de Heer Jezus hebben leren kennen, dan zeggen ze, de buren zeggen, jij een gestolen Jezus. Dat is een taal die in die kringen heel gebruikelijk is. Want die heb je iets toegeëigend wat eigenlijk niet van je was. Weet je wel? Het was helemaal niet, maar je wist helemaal niet of het voor je was. En als je iets naar je toe haalt wat je niet krijgt, waarvan je niet weet of het voor je is, ja, dan steel je toch. Dat zeggen ze eigenlijk. Het is heel erg. Maar uitverkiezing, mijn broeder en zuster, heeft niet te maken met tot bekering komen. God wil dat jullie allemaal, wie dan ook, wie je ook bent, waar je ook woont, tot bekering komt. God wil niet dat er één van ons verloren gaat. Dat er één uit denkspelen verloren gaat. Ze mogen allemaal komen. Maar ze moeten wel komen. Maar ze mogen wel allemaal komen. En er is genade genoeg. En het werk van de Heer Jezus is genoeg voor alle mensen. Daarom zegt de Bijbel, er is niet één die verloren hoeft te gaan. Wie wil, nemen het water des levens om niet. Wie wil, mag komen. En toch heeft God uit hen die gekomen zijn, uit hen die tot bekering kwamen, een heel bijzonder gezelschap gerecruiteerd. En dat zijn wij. Niet om onze kleur, niet om onze woonplaats. Ook niet om onze kerkelijke ligging. Maar om de Heer Jezus. En dit gezelschap wordt als een cadeau, als een geschenk van de Vader aan de Heer Jezus gegeven. Ze waren de uwen, hoort u het goed? Maar u hebt ze mij gegeven. Jij en ik zijn een geschenk van de Vader aan de Heer Jezus. Ik hoop dat het je gaat duizelen en ik hoop wat dit betreft dat je vannacht een onrustige nacht hebt, dat je niet kunt slapen. Ik hoop dat dat doorsijpelt. En wees dan alsjeblieft een keer een rijndier en ga maar herkauwen. Dat deden reine dieren ook in het Oude Testament. Anders waren ze niet rein. Herkauwen kun je doen door diezelfde woorden nog een keer door de revue te laten passeren. Als je goed geheugen hebt, dan kan dat. Herkauwen kan ook door een cd'tje te kopen. En nog een keer te luisteren. Ik was dinsdagavond in Kampen. En mevrouw zit tegen mij aan het eind van de avond. Ik heb een cd'tje van jou over de hemel aan mijn vriendin gegeven. Die lag op sterven, dat was terminaal. En elke avond heeft die vriendin die toespraak van jou gehoord. Over de hemel. Ook toen ze naar de hemel ging. Dat ontroerde mij, niet om mij, niet omdat het een toespraak van mij was, maar omdat ze zo bezig was met deze dingen en zo al luisterend naar. Overging in aanschouwen. Maar zou je dan niet zelf deze dingen willen innemen en het je eigen willen maken? Doe dat dan. Niet om mij, geen dubbeltje. Het gaat om jou. Het gaat echt om jou. Maar het gaat mij niet eens om jou alleen, het gaat me ook om de Heer Jezus. Als er hier op aarde een gezelschap ontstaat die zich heel goed realiseert wie ze zijn en wat er met hen gaat gebeuren in het huis van de Vader en wat ze daar gaan doen. We gaan daar samen delen. Johannes zegt in 1 Johannes 1, onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Deze dingen schrijf ik je, omdat je blijdschap volkomen zal zijn. De Heer Jezus zegt, ik ga je de voeten wassen. Want als ik je de voeten niet was, heb je geen deel met mij. Dit deel dus. Er wordt alles aan gedaan om jou in optimale conditie te houden. We hebben een voorspraak. Hoor je het goed hoor? We hebben een voorspraak bij de Vader. Niet een hoge priester bij God. Die is er ook. Die is er ook. Die kan met je meevoelen. Die kan je helpen als je verdrietig bent. Of als je alleen bent. Of als niemand je begrijpt. Een hoge priester bij God. Of we hebben een voorspraak bij de Vader. Dat is dit. Hij wil je laten genieten. Blijvend laten genieten. Deze dingen schrijf ik je op dat je een gemeenschap met ons hebt. En dat geeft een volkomen blijdschap. In het huis van de Vader, broeders en zusters, gaan we samen delen. Ik weet niet hoe jij je dat voorstelt. Meestal denk je dan, nou ja, dan zullen we dus een dinertje hebben of zo. En dan liggen wij aan en dan, ja, dan wordt er een soort gerecht opgediend. En dan eten we allemaal van, nou misschien is het zo. Misschien eten we van het lam. Maar ik denk eerder dat er zoveel te zeggen valt en zoveel te genieten valt, dat we samen met de Vader ineens delen. Ik denk dat de Vader tegen mij zegt, daartoe, ik had je altijd duidelijk willen maken wat ik bedoel, maar je hebt dat nooit helemaal opgepakt. Maar nu kan ik het zeggen, nu ben je hier. Nu wil ik je graag vertellen wie mijn zoon is voor mij. Hoe bijzonder hij is, hoe kostbaar. Ik wil je nu laten zien wat de offers ooit hebben betekend. Ik wil je laten zien wat ik bedoelde toen ik Jeremia dit liet schrijven of Jesaja dat liet schrijven. Heb je ooit begrepen toen Jesaja 6, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven? Heb je toen begrepen dat er verschil is tussen een kind en een zoon? Een kind is geboren, maar een zoon was er al. Dat is de eeuwige, die is gewoon gegeven. En men noemt hem, wonderbare raadsman, sterke God, vader der eeuwigheid. Die zoon, dat kindje in de kribbe, vader der eeuwigheid. Dat kleine kindje, toen. Ja, je hebt het niet begrepen, want dat kan niet, dat is een beetje te hoog. En dit past ook niet helemaal bij het beeld wat we hebben met een kribbetje en een teerpoppetje en een beetje een kerststal en nou, een ezeltje en nog iets erbij. Maar dit is wat ik bedoelde. Dan gaan we delen. Heb je ooit gezeten bij iemand die je heel veel te vertellen had? Waarvan je het idee had, nou, laat ik me maar stilhouden, ik luister wel. Dat iemand die dingen met mij wil delen. Bij delen denken wij aan materie. En natuurlijk, snap ik. Het gaat ook om geld, gaat ook om brood. Maar het is niet alleen materie, het is Christus zelf. De meest mooie, de meest hoge dingen zal de Vader met jou gaan delen. Toen hij hem zag, in hem heb ik mij welbehagen. Hij is het, ik heb hem verhoogd, ik zal hem opnieuw verhogen. Luister naar hem en stem uit de heerlijkheid. Dat is hem. Ik zal het met je delen. Ik weet niet hoe ik daar aan zit of aan lig, hoe ik daar ben. Ik weet het niet, maar ik weet wel dat God de Vader gaat delen. En dat God de Zoon gaat delen. Ik zou je nu laten zien, zou de Heer Jezus mij dan gaan vertellen, waarom ik dat deed en het zo deed en niet anders. Want ik wil in de eerste plaats zijn hart openbaar maken en zijn liefde tonen. Hij wil met ons delen. We vallen van de ene verbazing in de andere. We zullen de glorie en de heerlijkheid hebben zien en we zullen daar omheen zijn en we zullen die eenheid meemaken van een bruid en een bruidegom. Van een hoofd en een lichaam. En we zullen daar het huisgezin van de Vader, Zoon en de Geest mee mogen maken. We horen daar, dat is onze eigen woonplaats voor altijd. En er komt een moment dat de wereld gaat erkennen en dat de wereld gaat geloven dat de Heer Jezus gezonden is. Dan komt er ook een moment dat de Heer Jezus uit de hemel komt, terug uit het huis van de Vader. Denk nu niet dat dat dan voorbij is en dat we dan dit afsluiten. Nou ja, daar zijn we een keer met vakantie geweest, een paar weken of zo. En daarna gaan we daar weer weg. En dan gaat het weer ja, gewoon over tot de orde van de dag. Dat is niet zo begaan met de Heer Jezus uit de hemel. En dan komt er een moment dat de wereld erkent en dat de wereld gelooft dat de Heer Jezus gezonden is. En dat wij aan hem verbonden zijn. Wanneer? Nou, ik verbaas me daar bij voorbaat over. Dat is het moment waarop de Heer Jezus uit de hemel komt. We denken nu aan de komst van de Heer Jezus in een klein kribbetje in Bethlehem. Maar er komt nog een keer een moment dat de Heer Jezus op aarde komt. Zijn voeten zullen dan staan op de Olijvenberg. Die splijt dan midden door. Dat kan ook niet anders als zoiets groots, zoiets geweldigs op aarde komt. Dan splijt alles. Een gigantische aardbeving staat erbij hoor. En een enorme aardverschuiving staat er ook bij. Er komt een enorm plateau daar bij Jeruzalem. Alles schuift op. En dat gepraat over die ene poort waar je nu niet door kunt, omdat die dichtgemetseld is, weten we, die zogenaamde Gouden Poort, die naar het oosten gericht is. En waar dan een aantal grafplaatsen voor ligt en een moskee onder is en erop is, om alle blokkades maar te bedenken die er te bedenken zijn door mensen. Nou, het schuift gewoon op. Alles schuift weg. Een gigantische aardverschuiving. Leest u Zacharia maar eens, dan komt u erachter. Maar de Heer Jezus komt op de Olijfberg. En de Heer Jezus zelf zegt, en als ik kom, dan zal het teken van de Zoon des Mensen er zijn. Wat is nu het grote bewijs dat hij er is? Er komt uit de hemel een nieuwe Jeruzalem. Als een bruid, hoort u het goed? Als een bruid die voor haar man versierd is. Dan komt de Heer Jezus hier op aarde. En wij komen ook. Nergens staat dat u op aarde komt om een excursie in het beloofde land mee te maken. Maar u komt wel als een heilige stad. Met een afmeting als van ongeveer over hier tot Madrid. Zo'n blok glorie, zo'n blok heerlijkheid. Een gigantisch natuurverschijnsel zouden we zeggen. Een gigantische heerlijkheid uit de hemel neer. Ze had de heerlijkheid van God. Hoort u het? Geef mij de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven. En dan komt het uit de hemel. Ze had de heerlijkheid van God. En ze komt zo uit de hemel. Stralend als een bruid. Straten zijn van doorzichtig goud. Poorten zijn van parels. Fundamenten zijn juwelen. Onbegrijpelijke afmetingen. Enorme blokken diamant. Een en al schittering uit de hemel. En we hangen, met alle respect, we zijn boven de Heer Jezus. Die op dat moment op de olijfberg staat en wij hangen daarboven. Wat gaan we dan zeggen? Niet, buren, zie je nog? Heb ik het je niet gezegd? Wist ik het niet beter vroeger? Nee, hij is het. We zullen hem vergezellen en alle aandacht op hem vestigen. En als je vandaag gemeente wilt zijn, mijn broeder en zuster, en je kunt alles op een rij zetten, dan blijft dit over. Dit is het centrale thema van gemeente zijn. En als we dit vergeten, en de duivel wil ons dit heel graag laten vergeten, dan zijn we niet meer gemeente. Dan zijn we waarschijnlijk met onszelf bezig en niet meer met hem. Ik ben een beetje te kritisch, misschien een beetje te fel. Maar dat komt voort uit de nood van deze tijd. Maar dit is gemeente zijn. De Heer Jezus omringen, hem vergezellen, hem eren, hem huldigen, hem de plaats geven die hem toekomt. En ook naar ons, naar het getuigenis naar buiten, het getuigenis naar buiten, tonen wie hij is. Alleen maar zijn bij hem. Het is zo'n prachtig thema. Als u mij vraagt, wat doet de gemeente in het huis van de Vader? Dan zeggen we, dan doen ze daar wat ze eigenlijk altijd al hadden moeten doen, hier op aarde. Maar misschien nooit deden. Maar dat gaan we dan doen. Hulde brengen. Om hem heen zijn. Eén zijn met hem. Hem en alles omhoog heffen. Dat is wat we straks gaan doen. En waarom zouden we dat dan nu niet doen? Waarom zouden we nu niet elke samenkomst die we beleven een soort generale repetitie houden? Van wie weet of dit de laatste keer is dat we bij elkaar zijn. Als dit de laatste keer is dat we bij elkaar zijn, dan laten we hem dan huldigen. Kom, laten wij aanbidden. Laten we hem huldigen. Laten we hem eren. Laten we hem prijzen. Laten we het echt om hem heen gaan staan. Dat is de insteek. U en ik zullen zijn in het huis van de Vader. En ik weet wel dat u kan zeggen, nou, ik ben ook tevreden met een heel klein plekje ergens in de hemel. Ik hoef dat allemaal niet zo, weet je wel, dat is die zogenaamde valse bescheidenheid. Maar het is misschien ook een stukje luiheid, omdat u niet wilt doordringen in dat wat de Bijbel daarover zegt. De Heer Jezus zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden. In Johannes 14 was dat. Johannes 17, en ik wil dat je bij mij bent. Romeinen 8 zegt, en hij zal de Allerhoogste zijn in dat gezelschap. Efeze 1 zegt, je maakt hem compleet. En Johannes zegt, en we gaan samen met hem delen en samen met hem genieten. En Openbaring 21 zegt, en we komen met hem uit de hemel in alle glorie die maar denkbaar is. Maar we horen bij hem. En we werken op aarde hier en daar, maar we wonen tot in eeuwigheid in het huis van de Vader. Nou, dat is nogal wat moeite. Dat is een soort pendeltoestand, een soort forense bestaan. Nou ja, als u het zo wilt. Maar u bent alomtegenwoordig dan. Even, hè? Dat is heel moeilijk. Een beetje kunt u snappen. Dan, als u hier zit vanavond, dan kunt u eens kijken naar de dingen om u heen. Maar u kunt zich ook verplaatsen naar uw eigen kamertje. U weet precies waar het bed staat en waar het lampje hangt. Dat kunt u. U kunt zich nu al enige mate verplaatsen, ook al bent u daar niet lijfelijk. Dat kan. Dat heeft God al gegeven. Maar dan woont u in het huis van de Vader. Maar u bent met hem. Want ook de Heer Jezus was, toen hij hier op aarde was, nooit uit het huis van de Vader. Nooit. Ik denk dat je daar heel voorzichtig moet zijn. De zoon des mensen die in de schoot van de vader is, Johannes 1, die heeft hem doen kennen. Er is nooit een moment geweest dat de Heer Jezus niet in de schoot van de vader was. Ook al liep hij in Nazareth of in Jeruzalem. Het is zo schitterend, zo omvangrijk dat het misschien te veel is. Nou, neem dan een cd'tje, luister nog een keer. Maar bedenk alsjeblieft dat u en ik bedoeld zijn om bij hem te zijn, om bij hem aanwezig te zijn. Want hij wil met jou delen en hij wil ons bij zich hebben. We zijn één met hem en hij is één met de Vader. En als wij één zijn met hem en hij is één met de Vader, bent u dan ook één met de Vader? Begrijpt u dan waarop de Heer Jezus zei, ik zeg niet dat ik de Vader voor u vragen zal, want de Vader zelf heeft u lief. Hij houdt van je, zoals hij van mij gehouden heeft, altijd. Dit is gemeente zijn in het huis van de Vader. En ik denk, dit is het model, misschien wel een stukje schabloon, om vandaag gemeente te zijn op aarde. De Heere zegene ons. Amen. Vader, ik wil u danken voor dit enorme, rijke plan van uzelf. Al ontwikkeld voordat Adam en Eva bestonden, voordat de bergen waren, voordat de eerste stofdeeltjes er waren. Toen al hebt u ons gezien bij en met de Heer Jezus. En ik kan me ook voorstellen dat sommigen hierin een beetje het gevoel hebben van het duizelt me. Maar het is zo rijk, Vader, om te beleven voor een deel, voor zover we dat hier kunnen, dat we samen met de Heer Jezus zullen zijn. Dat Hij de Allerhoogste zal zijn. Dat het om Hem gaat. Niet om mijn welbevinden, maar om Zijn glorie. Ik wil u zo bidden dat we dit vasthouden, dat we zo ook gemeente zijn op aarde. We gaan straks we denken aan de komst van uzelf, van de Heer Jezus, hier op aarde als een kleine baby. En we hebben het al uitgesproken dat hij niet ophield God de Zoon te zijn. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Maar hij was ook de wonderbare raadsman, de sterke God, de Vader der eeuwigheid, de vredevorst. Hij is het allemaal. Hij heeft het allemaal in zich, ook toen hij in een kribbetje lag. Dank u wel voor al die dingen. Het wordt misschien nog steeds moeilijker te snappen. Maar we willen u danken, Vader, voor de Heer Jezus. En we willen u danken dat u een plan hebt met de Heer Jezus. En in dat plan van u met de Heer Jezus hebt u ons een plaats gegeven. In het huis van uzelf. In het huis van de Vader. Daar zullen we wonen. Daar zullen we zijn. Daar zullen we hem zien. Daar zullen we hem aanbidden. Daar zullen we hem groot maken. Daar zullen we hem huldigen zoals we nog nooit deden. Dank u wel voor deze avond. Dank u wel voor dit onderwijs. We danken u dat u door uw woord tot onze harten wilt spreken. En door uw Heilige Geest deze dingen in onze harten leggen wilt. Dat u ons duidelijk wilt maken wat u bedoelt. O Vader, zo danken wij u en prijzen we u voor alles wat u hebt bedacht. En wat de Heer Jezus zal ontvangen als het loon op al zijn arbeid. U wilde dat hij niet alleen zou zijn. Vader, dank u wel voor alles. We prijzen u. En eren u. Amen.